Gezellig, toch? Heerlijk. Als jullie me niet kunnen horen, dan hoor ik het wel. Dat klinkt een beetje raar trouwens. Maar goed, waar zou de boodschap vandaag over gaan? Wie heeft een idee? Ja, nou ja. En eigenlijk hoef ik niet eens te spreken, want we hebben net gezongen over die wijze en die dwaze man. Hoe het in elkaar zit, hoe je het moet gaan doen en hoe je het beter niet kan doen. Maar ja, ik heb me niet voor niks voorbereid. God heeft me niet voor niks een woord gegeven, dus ik ga het wel doen. En ja, het is geen verrassing voor u, maar we gaan lezen uit Matteüs 7, vers 24 tot 29. Daarom, ieder die deze... Het is een belangrijke zin trouwens, hè? Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de stormen kwamen, de winden waaiden, stortten zich op het huis. Maar het stortte niet in, hebben we net gezien. Want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in. En zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet als schriftgeleerde. Een van de dingen waar vaak naar gevraagd wordt, waar vaak naar uitgekeken wordt, is een mooie PowerPoint-presentatie. Is een mooi filmpje, want dingen moeten visueel gemaakt worden. Mensen moeten het kunnen zien. Ik weet niet hoe het vroeger was toen u naar de kerk ging, maar ik zat braaf achterin en ik luisterde en ik zag geen filmpjes voorbij komen. Ik zag alleen de dominee staan, netjes in het zwart gekleed, die daar een mooie preek hield, die ik soms begreep en soms ook niet. Maar tegenwoordig is dat niet meer flitsend. Het moet tegenwoordig snel, het moet vlug, het moet mooi. Er moeten mooie dingen op het scherm verschijnen. En dat trekt de mensen aan. Maar in de tijd van Jezus kon dat ook niet, want de PowerPoint bestond nog niet, zover ik weet. Hè? Ja, misschien dat ze wat met een bijteltje in de muur konden hakken. Maar in die tijd moest Jezus de mensen prikkelen door dingen te laten zien in gedachten die eigenlijk om hun heen gebeurden. Jezus vertelde de verhalen die ontstonden in de praktijk. De manier waarop Jezus die lange preek van het Koninkrijk van God beëindigt, was heel bijzonder. Hij was begonnen in hoofdstuk 5. Hij was begonnen ook met de bergreden. Hij had er heel veel dingen over verteld. En hij eindigt dan uiteindelijk met deze gelijkenis. Een gelijkenis die die mensen ongetwijfeld voor hun ogen zagen gebeuren. En ik wil vandaag ook een beetje een beroep doen op uw fantasie. Ik wil dat u met me meereist, helemaal naar Israël toe. Het is gratis, dus reis lekker mee met me. En probeer je in te denken hoe het er daaruit zag in die tijd. En dan zie ik voor me dat Jezus daar zit met een grote schare mensen, staat ook in de Bijbel. En die daar een betoog hou, een preek hou. Die vertelt, de bergreden, moet u thuis maar eens lezen hoe dat zo mooi opgebouwd is. En dan eindigt met dit volgende. Een arme man ging zijn huis bouwen, vertelt Jezus. En deze man bouwde zijn huis aan het oever van de zee, stel ik me zo voor. Tegen alle adviezen in. Ongetwijfeld was er tegen die man gezegd, doe het nou niet, want je weet maar nooit wat er allemaal kan gaan gebeuren. Ik denk, dicht bij het water is niet slim. Ik denk dat je wat meer moeite moet gaan doen voordat je gaat bouwen. Ik denk dat je moet gaan verdiepen in wat zou er kunnen gebeuren als. Want stel dat het gaat regenen. Vanuit de bergen stromen dan de beekjes naar beneden toe. en jouw huisje staat daar. Dus bouw je huis niet op die plek. Eigenlijk een boodschap die ook vanuit kerken vaak naar voren gebracht wordt. Wees niet te makkelijk met je geloof. Maar verdiep je erin. Ga ermee aan de gang. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Het advies was, zoek het hoger op. Bouw niet op die plek. Zorg dat je je huis neerzet op een stevige ondergrond en het liefst een rotsachtige bodem. En met deze gelijkenis van de wijze en dwaze bouwers sluit Jezus zijn onderwijs over het koninkrijk van God af. En eigenlijk denk ik dan bij mezelf, dat is best wel bijzonder, want hij had al zoveel verteld. En hij had dus ook kunnen zeggen, jongens, moet je luisteren. We laten het hierbij. Jullie hebben voldoende meegekregen om over na te denken. En ik hoop jullie een volgende keer weer te zien. Hij sluit af met, ga heen en breng het in de praktijk. Ga heen en breng het in de praktijk. De strekking van de gelijkenis. En die wijze man was iemand die de woorden van Jezus gehoord had, het meenam en erover na ging denken. Hij nam het woord van Jezus serieus. Want het woord horen is één ding, maar het woord ook daadwerkelijk onderzoeken is een volgende. Want we kunnen elke zondag in de kerk zitten en dat is fijn, dat moet u vooral blijven doen. Maar na 12 uur stopt het niet, hè? We gaan dan naar huis, we hebben een bak koffie gedronken, we hebben vandaag zelfs iets lekkers erbij, zie ik. Hè? Maar dan stopt het niet. Dan is het niet zo van, oké, we hebben het weer gehad voor van de week. Maar dan begint het eigenlijk pas, want dan wordt er van je gevraagd, wat ga je nu met het woord doen? Wat ga je doen met de boodschap die je vandaag gehoord hebt? En heel veel mensen zeggen van, ja, dan moet je luisteren, hoor. De wijze en de dwaze bouwer, nou, dat ken ik al lang, dat weet ik al lang. Hartstikke mooi, ik wist het ook al lang. Maar wat heb ik ermee gedaan? Hoe ver bent u gegaan met het bouwen op de rotssteen Jezus Christus? In hoeverre heeft u zich verdiept in het woord van God? Of zegt u, ja, maar degene die de verkondiging heeft gedaan, dat is voor mij genoeg. Daar kan ik de hele week wel mee door. Ja, en dat is dus niet waar. Je gaat niet jezelf voor de gek zitten houden, broeders en zusters. Je gaat ermee aan de gang. Sorry dat ik zo overkom, maar het is de bedoeling dat je ermee aan de gang gaat. Het is de bedoeling dat je het woord van God gaat onderzoeken. Dat je gaat kijken, dat je gaat nadenken, dat je erover gaat praten met iemand. Die dwaze man, die was gauw klaar. Die denkt, ik heb een mooi plekje, lekker aan de zee. Ik zit er helemaal voor me, ik zie me daar zelf ook al lekker zitten. Heerlijk aan de zee, korte broekje aan, hempje aan, vishengeltje erbij, af en toe een barbecue aan. En die man dacht helemaal naar zijn zin, joh. Maar die andere kerel, die was in die rots, die was aan het zoeken, die was aan het kijken, die was aan het graven. Die denkt van, waar vind ik het juiste fundament om mijn huis neer te zetten? Die was niet zo gemakkelijk. Want het geloofsleven is niet een makkelijk leven. Het geloofsleven is moeilijk. Het geloofsleven is zwaar, helemaal in de tijd waarin wij nu leven. Ik had het net met broeder Willem ook over. We zien, misschien is het u niet opgevallen, maar we zien wel de schappen leger worden in de winkels. We zien de prijzen sky high. Iedere keer als ik met Amy mee ga boodschappen doen, dan mag ik mee. En dat vind ik hartstikke fijn. Dan is het na afloop van, of we lopen in de winkel en dan zegt ze van, Dit was 2 weken geleden nog 1,89 en toen werd het 1,99. Het is nu al €2,08. Dan denk ik van ja, het zal zo zijn. Ik weet het niet. Ik hijs de boodschappen in de tas en ik loop naar de auto. Maar die ziet de dingen gebeuren en die ziet ook dat, en dat zie ik trouwens ook, de vakken wat leger worden. Dat het moeilijker wordt om je voorraadschuren te vullen. En waar leidt dat toe? Ja, zegt u het maar, ik heb geen idee. Dat leidt misschien ernaartoe dat we in plaats van 10 zakken chips, nog maar 1 soort chips kunnen kopen. Hè? En nu heb je, nou ja, ik heb het vorige keer genoemd, nou ben niet dat ik nou echt een chipsliefhebber ben, dat niet. Maar ik bedoel, wij doen zeker wel 2 avonden met 1 zak, dus dat valt wel mee. Maar die kans bestaat, hè. De kans bestaat dat wij zo meteen voor een vak staan, dat ik denk van, hé, de rijst, nou ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat zeggen, de rijst is op. Zijn er nog wel aardappels, ook lekker, ook niks mis mee. Maar dan sta je daar. En dan denk je, nou ja, maar het komt wel goed. Ze zullen wel verkeerd besteld hebben, maar het komt niet goed. De oogsten worden minder. Daar heb ik het ook net over gehad. De oogsten worden minder. En weet je wat dat betekent? Dat de komst van Jezus aanstaande is. Oh, dat hoor ik al 40 jaar, oh, dat hoor ik al 80 jaar. Nou, ik weet niet of de meeste ouders zijn er 80. Maar dat, ach man, dat, mijn oma zei dat vroeger ook al. Ja, nee, dat klopt. Oh ja, dat zei Jansje toen, hè. Ja, mijn oma zei dat vroeger ook al. Ja, dat klopt. En we zeggen het nog steeds. Want de tekenen destijds, zoals dat mooi in de Bijbel staat, de tekenen van de tijd waarin we nu leven, die zijn serieus, hè. Energie vliegt de lucht in. Wie zei dat? Waterschap? Hij zei ook een waterschap. Waar gaan we naartoe? Maar één ding weet ik zeker. Als wij ons geloof hebben gebouwd op de rotssteen Jezus Christus, dan gaan we naar de hemel.
Dan gaan we naar God. En God gaat ons uitleggen wat om te doen.
Dat is precies wat ik zeg. Ja. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Jezus was met de gelijkenis en met alles wat hij vertelde, met alles wat hij de mensen leerde, was hij bezig zijn discipelen klaar te maken om de wereld in te sturen. En dan denk ik aan de preken van 2-3 maanden geleden, of zo, Janneke ook zei, van de discipelen werden gemaakt om discipelen te maken. En die discipelen werden gemaakt om discipelen te maken. Discipelen, discipelen, discipelen. En vandaag is Jezus daar nog steeds mee bezig. Hij is nog steeds bezig om mensen klaar te maken, de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Om de mensen die zoekende zijn, of misschien niet zoekende zijn, op hun schouder te tikken en zeggen van, hey joh, hoe is het nou met jouw geloof? Of geloof je het verder wel? Wij, lieve broeders en zusters, hebben een zware taak gekregen, laat ik het zo maar noemen. Want als je vandaag de dag tegen iemand zegt dat je christen bent, dan zeggen ze, ja, koekoek, ben je niet helemaal wijs. Ben je niet van deze wereld? En dan zeg ik altijd, nee, dat klopt, ik ben niet van deze wereld. Ik leef wel in deze wereld, maar de Bijbel zegt, je bent niet van deze wereld. Want ik heb jou iets te vertellen. Namelijk, Jezus houdt van jou. Bah, Jezus houdt van jou. Ja, natuurlijk. Moet je kijken wat er gebeurt. Moet je zien. Mensen slaan elkaar de hersens in. Je kan de radio niet aanzetten. Of ze is erin doodgestoken of neergeschoten. Of... Ja, natuurlijk. En die Jezus van jou, die is liefde. Ja, die is liefde. En ik kan je gaan vertellen. Weet je, ik heb al zo vaak in mijn leven meegemaakt dat je van het ene praatje zeg maar opeens komt in een mooi getuigenis. En sommige mensen die komen daar dan op terug en anderen denken van ja, dat is leuk voor jou, maar ik heb er niks aan. Dus ik, nou, ik hoop in de toekomst wel. Blijf voor je bidden. Wij worden uitgezonden om het licht van Jezus Christus te verspreiden. Wij zijn vertegenwoordigers van Jezus Christus. En een vertegenwoordiger wordt herkend aan de manier waarop hij of zij leeft. Ik was vertegenwoordiger van Monuta en ze zagen mij lopen en ze dachten, daar heb je weer zo'n doodgraver met zijn zwarte pak. Ze zagen het gelijk. En mijn vraag en de vraag van Jezus is vandaag aan u en mij, zien de mensen ook dat jij christen bent? Zien ze ook dat jij je geloofsleven gebouwd hebt op de rots Jezus Christus? Zien ze dat? En dat bedoel ik niet alleen op zondagochtend als je in de auto stapt met de Bijbel onder je arm, zo van kijk mij eens gaan, maar ook op maandag als je thuis komt of de deur uitgaat. Zijn wij een levende getuige van Jezus? Want het verhaal wat Jezus vertelde over die twee bouwers, dat gaat eigenlijk maar over één ding. En ik zie jullie al knikken, zeg, ja, Cor, dat weet ik, namelijk het fundament. Wie een huis bouwt, en we zien het in Lelystad om ons heen, we zien het in rondom ons heen. Wie een huis bouwt, moet heel veel dingen van tevoren regelen. Er wordt bij ons weer een hele nieuwe, hoe zeg je dat netjes, aanleunwoning. Ik wou zeggen oude vandaag huis gebouwd, maar dat mag niet meer tegenwoordig. Maar dan zie je dat ze bezig zijn en dan zie je ze hard werken en je ziet graven en je ziet allerlei dingen gebeuren. En nou rijden we er langs en dan zie je niks meer. Alles is plat, alles. Waar zijn, ik zit tegen Amy, lijkt wel of ze vakantie hebben, joh, die bouwers. Er gebeurt niks meer. Nee, maar er is al heel veel gebeurd, namelijk onder de grond. Ze hebben heel veel tijd en moeite gestoken om onder de grond alles klaar te maken, zodat het huis wat gebouwd gaat worden niet bij de eerste en de beste storm plat ligt, maar blijft staan. Er wordt tijd en energie gestoken in de bouw van een woning. En de volgende vraag is, hoeveel tijd en energie steken wij in het bouwen van onze lichamelijke woning? Of zijn we na twee schepjes in het zand wel klaar en zeggen van, nou, hup, stoeltje erbij, hup, thee. Geloven vraagt tijd, geloven vraagt energie. Geloven vraagt volharding. Geloven vraagt stapjes zetten vooruit. Wie een huis bouwt, weet dat het fundament belangrijk is. Want als je fundament niet goed is, dan gebeuren er rare dingen. Kijk maar naar de toren van Pisa in Italië. Dat ding staat hartstikke scheef. Waarom? Pardon? Heel goed, Dick. Dat klopt. Je hebt het ook gelezen. Oh, ja. Dick is slim. Ja. Het fundament is niet goed. Dan kunnen ze twee dingen doen. Ze kunnen hem afbreken. En opnieuw weer opbouwen. Of gewoon laten staan. Amen. Ja?
En als je niet je hart open gaat, hoe kun je jezelf, je element, je gebouw opbouwen?
Ja.
Je kan niet opbouwen, nee. Geloof het niet aan.
Zal ik verder gaan dan nu?
Ja.
Oké. Okay. Nee, maar dat is waar wat je zegt, hè? Want dat is ook zo. Alle plannen, alle materialen worden beoordeeld op de kracht en de sterkte van datgene wat er opgebouwd gaat worden. En Jezus legt daar de vinger op. Die verstandige man bouwde zijn huis op een rots. Die stak tijd en energie en kreeg daardoor de zekerheid dat zijn huis bleef staan, ook al ging het regenen, waaien, stormen, etc. En als volgeling van Jezus wordt dat, en ik val in herhaling, dat weet ik, wordt dat van ons ook gevraagd. De tijd waarin we leven zit vol misleiding, zit vol afleiding, zit vol mooie en leuke dingen. En ik hoop echt dat iedereen geniet, maar dan wel op een positieve manier. Geniet van het leven. Geniet van de dingen die je hebt. Degenen die niet geloven, die attenderen ons juist op de dingen die we niet hebben. Ja, maar jij hebt geen dit en je hebt geen dat en je hebt geen zus en zo en hier en daar enzovoort enzovoort. Dat heb je allemaal niet. En dan ga je nadenken, verdraaid joh, heb gelijk man. Dat heb ik niet. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je chagrijnig worden. En bij jezelf gaan denken van ja, en hoe kom ik er dan aan? Want wat mijn buurman heeft, dat zou ik eigenlijk ook wel heel graag willen hebben. Of je kunt zeggen, dank u wel Heer, dat u mij voorziet van dat wat ik nodig heb. Want heel veel dingen in het leven zijn gewoon overbodig. Overbodige luxe. Dat is wel wat de wereld vraagt. Maar God, Jezus, de Heilige Geest, maak ons bekend. Wees tevreden met dat je mij hebt. Want ik zal voor mijn kinderen zorgen. Ik zal ze beschermen. Het huis dat die man aan bouwen staat voor het leven dat wij leiden. Voor de relaties die we hebben, voor het werk dat we hebben. Voor onze idealen, voor onze verlangens. Alles waar we elke dag mee bezig zijn. Maar mijn vraag is, zit er een fundament onder? Is ons geloofsleven stormproef? En dat is dus een opdracht die u vandaag meekrijgt. Om daar eens over na te denken. Is mijn geloofsleven wel stormproef? Doorsta ik elke verleiding? Het verschil tussen die wijze en die dwaze bouwer. Voor het oog waren beide huizen identiek. Maar het fundament, dat deugde niet. Die dwaas had haast. En die wijze ging op onderzoek uit. En als wij op onderzoek uitgaan, wat hebben we daar dan voor nodig? Het woord van God. Dan hebben we de Bijbel nodig. En ik hoor mensen zeggen van, Jokoy, moet je luisteren, de Bijbel. Ik heb hem van Genesis tot Openbaringen gelezen. En toen ben ik van Openbaringen weer teruggegaan naar Genesis. En ik heb hem nu inmiddels al voor de derde of de vierde keer helemaal gelezen. Dan zeg ik, wow, ik ben jaloers man. Ik ben echt jaloers. Maar wat heeft het gedaan met je geloofsleven? Hoe zit je het met je relatie met God? Theorie, geweldig, hartstikke mooi. Kunnen we inderdaad een voorbeeld aan nemen. Maar hoe zit het in de praktijk? Als wij een levende gemeente willen zijn, en dat willen we, zullen we actief moeten meewerken aan dingen. Zullen we ons actief moeten opstellen. Zullen we stappen moeten gaan zetten, lieve broeders en zusters. Zullen we uit onze, hoe heet dat mooi, comfortzone moeten komen. Dat is ook zo'n woord, hè, vertegenwoordig. We voelen ons senang bij een bepaalde situatie. Maar de vraag is, durf je daar ook uit te stappen? Durf je daadwerkelijk die stap te doen waarvan Jezus zegt, doe het in mijn naam. Want zijn discipelen, die waren misschien ook een beetje bang, want het waren eenvoudige vissers. Nou, ik ben ook een visser en ik ben dus ook eenvoudig. Maar er werd wel van hen gevraagd van, volg mij. Hey. En vandaag zegt Jezus opnieuw, volg mij. Zet je stap in het geloof. Want ik ben met jou. Dat ik ben hebben we ook heel vaak gehoord, hè, de afgelopen verkondigingen. Ik ben met jou. En die ik, dat is niet zomaar mijn buurman of mijn buurvrouw. Dat is niet zomaar mijn vrouw, waar ik ontzettend veel van hou. Maar dat is Jezus Christus die dat zegt. Onze schepper. Onze formeerder. Onze alles in al. Onze alfa en omega. Ons begin en het einde. Ik ben met jou. Mooi hè, dat is een zekerheid die we ontvangen hebben van hem. Wees niet bang. Jammer genoeg zijn er heel veel mensen die leven in een vorm van een angstcultuur. Maar Jezus zegt, wees niet bang, want ik ben met jou. Het fundament is de stevigheid. Hij is de rots waarop wij moeten bouwen. En dan wordt ook duidelijk wat Jezus bedoelt met de inleiding, vers 24. Dan gaan we nog een keertje terug. Zie je het staan? Ja, natuurlijk zie je het staan. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze heel goed doet, die wordt vergeleken met een verstandige man. En ik ben zo vrij geweest om erachter te zetten en een verstandige vrouw. Iedereen die mijn woord hoort en het doet. Paulus die zegt ergens, ik weet niet meer precies in welke brief, wees niet alleen hoorders van het woord, maar ook, voilà, hoe simpel kan het zijn? Er zijn mensen die allerlei dingen hebben gedaan voor God. Ze hebben geprofeteerd, ze hebben demonen uitgedreven, ze hebben zieken genezen. Heel veel bijzondere dingen gedaan in de naam van Jezus. En weet je wat Jezus zegt? Ik heb jullie nooit gekend. Hey, dat is raar. En ieder die mijn woorden hoort en ze doet, zijn verstandige mensen. En er komen de mensen bij hem die zeggen van, nou, we hebben zieken genezen, we hebben, nou, noem het allemaal maar op. En dan staan ze bij Jezus. En wat zegt hij dan? Ken jullie niet, man? Er is dus tussen die mensen en Jezus geen band ontstaan. Ze deden het omdat ze inderdaad het woord gelezen hadden en dachten van, nou, dat kennen wij ook, want het staat in de Bijbel. Maar ze hadden geen relatie met Jezus. Ze hebben zich niet verdiept in de relatie. Toen ik Amy leerde kennen, inmiddels alweer heel wat jaartjes geleden, ik waag me niet meer aan een getal. Dat heb ik vorige week ook fout gedaan. Maar om haar beter te leren kennen, moest ik daar tijd en energie in steken. Ik moest een relatie met haar opbouwen. Als je Jezus kent, dan is dat één. Maar het gaat verder. Als je echt een relatie wil hebben met hem, zul je ermee aan de slag moeten gaan. Een relatie komt van binnenuit. Een relatie is niet zomaar iets oppervlakkigs. Ik hou van jou, hou jij van mij, dan zijn we samen even blij. Nee, een relatie gaat van binnenuit. Een relatie is serieus. Een relatie begint in je hart. En waar is het Jezus om te doen? Het is Jezus te doen om je hart. Niet een klein stukje. Stukje, niet een klein stukje. Nee, helemaal. Volledig. Niet alleen op zondag. Niet alleen op dinsdagavond. Maar ook op woensdagmiddag. Als de kleinkinderen over de vloer zijn, bijvoorbeeld. Ook dan. Ik hoorde vanmorgen van Amy. We zijn heel ijverig geweest. We hebben mijn kantoor opgeruimd. Gepensioneerd, hè, dus geen kantoor meer nodig. We hebben de kinderkamer van gemaakt, de logeerkamer. Er staan nog wel heel veel boeken in een kast. Dus André heeft nog veel meer boeken. Dus, en die kleine meid, die heb gelogeerd bij ons. En die zei tegen Amy van, oma, de kamer is wel heel erg mooi, hè? Ik, wow, nou, dat hebben we in ieder geval verdiend, hè? Alleen, al die boeken daar zo dan. Ja, zegt Amy, die boeken heeft opa nodig. Oh ja, ik zie het al, de Bijbel. Dus hij moet ermee aan de gang. Ja, dat klopt. Dat is leuk, toch? De Bijbel, daar moet hij mee aan de gang. Koek, koek. De Bijbel, lieve broeders en zusters, ja, wat doen we ermee? Zien we het als een mooi boek met spannende verhalen? Of zien we het als onze, als een lesboek, laat ik het zo zeggen? Onderwijs, precies. Weet u, ik wijk helemaal af van mijn papier, het heeft geen zin om naar te kijken. Dat onderwijs, dat is van levensbelang. En ik kan het niet genoeg zeggen en ik steek ook hand in eigen boezem. Het is niet alleen op zondag samenkomen. Zuster Helma, ik ben dankbaar dat je hier bent. Ik had haar van de week aan de telefoon. En ze zegt, ik hoop te komen, want ik verlang ernaar om samen te zijn en om samen maaltijd te houden. Samen het avondmaal te houden. Pijn in mijn rug, ja zeker wel. Maar er was een verlangen in haar hart. Jij doet heel veel moeite ook om hier te komen. En ongetwijfeld, broeder, hè, op uw leeftijd, ook een lastige week achter de rug, maar u bent er. En ja, zonder andere mensen tekort te doen, onze zuster Hildegard, en ben je helemaal, nog niet helemaal. Maar ze is er wel. Ik ga niemand op een voetstuk plaatsen, dat doe ik niet, want dan val je er ook keihard vanaf. Maar hoeveel tijd, hoeveel energie en hoeveel belang hechten wij eraan om samen te komen? Ik spreek op eigen titel, maar het lijkt dat wij een beetje een zondaggemeente zijn. En er is meer dan alleen de zondag. En ik weet niet wat u buiten de zondag en buiten de gemeente om doet. Misschien doet u wel heel veel mooi werk voor onze Heer Jezus Christus. Dat leidt geen twijfel. Maar blijf actief. Blijf bezig met jezelf te ontwikkelen. Begin met te luisteren naar Hem. En als je zegt, ja, maar ik luister al zo lang naar Hem. Dat heb ik ook wel eens, dat ik op bed lig en niet kan slapen. En dan denk ik van, ja, Heer, wat wilt u nu? Wat wilt u nu van mij? Ik lig wakker. Nou, dat is één. Ik lig naast een vrouw die lekker ligt te snurken. Dat is wat minder. Maar wat heeft u tot mij te zeggen? En soms hoor ik niks. Denk ik, nou, dan ga ik mijn schaapje stellen. Dan val ik vanzelf in slaap. En soms hoor je wat. Dan denk je van, wauw, okidoki. Oh, dus hier moet ik me in verbeteren. En als ik dan zo hoor, denk ik van, man, ik ben nog lang niet perfect. Ik dacht dat ik al perfect was, man. Nee hoor, dat dacht ik niet. Maar zo is God continu ontschaven in je leven. Zo is hij continu met je bezig. En zo zegt hij, een ieder die mijn woorden hoort en ze doet.